Welkom bij de Linkse Revolte, thuisbasis voor de linkse beweging. Vandaag gaan we het hebben over hoe burgers zich steeds vaker mobiliseren tegen grote bedrijven, banken en pensioenfondsen om keuzes voor klimaat en mensenrechten af te dwingen. Het is tijd voor de Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... Mijn naam is Janneke Holman, ik werk bij de We Are the Beckman Stichting en ik ben fractievoorzitter van de Haagse PvdA. En ik zit hier met Abdelkader Karbash en hij is quarterzip-drager. We hebben begrepen dat dat een ding is. Mensen mogen Abdelkader vragen waar dat over gaat. Maar het was blijkbaar een ding in Rotterdam afgelopen week.
Ik zie mezelf als trendsetter van deze nieuwe modetrend.
Trendsetter, het gaat om truien. Maar wij zitten hier niet alleen. We zitten hier ook met Sybren Kooistra, campagnestrateeg. En inmiddels bijna een vaste gast in deze podcast. Het is de derde keer dat je aanschuift bij ons. Welkom. En nu ben jij bij Milieudefensie actief voor de campagne gericht op ING, niet met mijn geld. Want terwijl jij probeert te sparen voor je toekomst, financiert ING bedrijven die dezelfde toekomst in gevaar brengen. Van nieuw olie en gas tot mensenrechten schendingen. Nou, daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Maar voordat we de diepte induiken, wil jij als luisteraar meepraten over de revolte? Dat kan via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar het kan ook via ons eigen platform en dat is petje.af/delinkserevolte. En daar kun je ons ook steunen door vriend te worden. Doe dat vooral, want dan help je ons enorm om de linkse revolte uit te bouwen. En steun je ons nog niet, maar wil je meebouwen aan een links platform? Nou, doe dat dus dan op Petje Af. Dat ter introductie. Welkom Sybren. Vertel, waarom richt jij en Milieudefensie zich nu op de ING?
Leuk om hier weer te zijn. Ja, ING is by far de grootste bank van Nederland, maar het is ook een ongelooflijk fossiele bank. Dus zij steken 30 miljard op dit moment in olie en gas. Volgens mij denken voor alle luisteraars wel duidelijk dat dat niet de bedoeling moet zijn. En daarnaast laten ze nog niet zien voornemens te zijn echt te verduurzamen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. En steunen ze ook bedrijven zoals Glencore, die in Indonesië bezig is met het investeren in kolenfabrieken, waardoor 6.500 Indonesiërs vroegtijdig overlijden. En ze investeren bijvoorbeeld ook in Caterpillar, een bedrijf dat bulldozers bouwt waarmee Palestina wordt platgewalst. Dus genoeg redenen om tegen die bank te zeggen: hallo eens even, dit willen wij niet, niet van ons geld. En tegelijkertijd loopt er al vanuit Milieudefensie, we zijn het afgelopen jaar een beetje bekend geworden vanwege de rechtszaken. Dus we hebben een rechtszaak lopen tegen Shell. En we hebben nu ook een rechtszaak lopen tegen ING. Maar dat duurt ontzettend lang, zo'n rechtszaak. En in de tussentijd merkten we bij onze achterban dat mensen niet konden wachten om iets te doen. En toen hebben we daar samen over nagedacht en gedacht: weet je wat, we gaan wat doen wat we ook kennen van de jaren 80. Wat we de laatste tijd wat vaker hier en daar voorbij zien komen. We gaan ons geld inzetten tegen het systeem.
Sterk. En als ik dan vragen mag, want je noemt net echt verschrikkelijke voorbeelden, waarom de keuze om een ultimatum te stellen en niet gewoon gelijk te zeggen: we stappen nu allemaal over?
Ja, goede vraag. En de reden is dat er natuurlijk ongelooflijk veel mensen zijn die de afgelopen jaren individueel al besloten hebben: weet je wat, ik stap over van bank. En dat doet zo'n bank natuurlijk pijn. Maar dat zijn allemaal kleine druppeltjes, waardoor er niet op een gegeven moment in de boardroom met elkaar een discussie wordt gevoerd van: moeten we onze bedrijvigheid aanpassen? Maar op het moment dat je de tienduizenden mensen tegelijkertijd naar zo'n bank toestapt en zegt: wij willen met z'n allen overstappen, dan wordt het opeens wel iets van corporate financial risico waar ze serieus wat mee moeten doen. We hebben nu wat eerste berekeningen gedaan. En we zitten nu al met iets van 16.000, bijna 17.000 steunende mensen. Zo. Op waarschijnlijk zo'n 200 miljoen, 300 miljoen euro die ING dan niet meer zou kunnen investeren. Dus dat telt ontzettend op als je dat samen doet.
Ja, en het idee is dus: ING laat verandering zien, anders stappen we met z'n allen over. En volgens mij ook, en dan gaan we als Milieudefensie er ook bij helpen.
Absoluut, ja.
Ja. En hebben jullie al een eerste reactie van ING gehad? Worden ze al zenuwachtig? Krijg je al signalen?
Een hele nette reactie met: we hebben het gezien, dankjewel voor de campagne. En voor de rest en vooralsnog geen gehoor, nee.
Oké.
Het is natuurlijk een ongelooflijk grote professionele bank. Dus zij weten ook wel dat je zo min mogelijk moet zeggen totdat je er niet meer omheen kan. En dan moet je je lijnen hebben.
Ja. Hey, en je zei het net al even. Deze actie, dat past eigenlijk best wel in een lange traditie van burgers die samen opstaan tegen grote bedrijven. En boycotts organiseren. Kun je daar misschien iets meer over vertellen waarom jullie dit hier hebben gekozen en waar je dan ook aan hebt gedacht als voorbeelden, misschien uit het verleden of uit andere landen?
Ja, dus een jaar geleden kwamen een paar hele goede boekjes uit van klimaatactivisten. Van Jelle de Graaf van Extinction Rebellion, van Chris Julien van Extinction Rebellion, van Wijnand Duivendak, oud-campagneleider van GroenLinks. Waarbij allemaal nagedacht werd een beetje over de verandertheorieën binnen de klimaatbeweging en binnen de linkse beweging. En ook een beetje teruggekeken werd op de jaren 80 en de jaren 30, het begin van de arbeidersbeweging, anti-apartheidsbeweging en wat voor lessen we daar eigenlijk uit kunnen trekken. En een van de dingen die uit al die boeken wel een beetje kwam is, misschien moeten we die lessen uit de jaren 80 en ook daarvoor, dat je als je samen een financiële boycott doet, massaal, dat je dan bedrijven om kunt krijgen. Misschien moeten we dat weer eens gaan proberen. Misschien is daar dan nu wel de tijd rijp voor. En er zijn natuurlijk historisch gezien ongelooflijk interessante voorbeelden van. Dus heel bekend bij misschien ook wel een deel van onze luisteraars is de anti-apartheidsboycott. Dat begon op zekere hoogte in Nederland met, ik weet even niet meer hoe het bedrijf heet, maar je had een bedrijf dat bloedsinaasappelen verkocht uit Zuid-Afrika. En dat lag in alle supermarkten. En toen begon er in jaren 70 volgens mij met een prachtige poster een campagne tegen de bloedsinaasappels van dat bedrijf. Met de tekst: laat de Zuid-Afrikanen niet uitgeperst worden. En dat zorgde ervoor, na een tijdje, dat Albert Heijn ermee stopte om die bloedsinaasappels te verkopen. En vervolgens dat het wereldwijd gebeurde. En een ander historisch voorbeeld komt uit de burgerbeweging, burgerrechtenbeweging uit de Verenigde Staten. Nadat, iedereen is bekend met Rosa Parks, die gearresteerd werd. En wat daar vervolgens op volgde was de Montgomery bus boycotts. Waarbij meer dan een jaar lang, in plaats van dat de bussen gebruikt werden, werden er eigenlijk carpooling georganiseerd. Waardoor mensen gezamenlijk van A naar B gingen in plaats van met de bus. Totdat dat busbedrijf economisch in zulke problemen kwam dat ze zelf ook wel tot verandering over moesten gaan. Dus er is een hele rijke historie aan dit soort voorbeelden. En meer recent zien we natuurlijk de boycott, divestment campagnes rondom Palestina. Wat soms wel, soms niet succesvol is, maar in ieder geval heel veel druk zet op grote bedrijven.
Ja, ja. Ik was zelf even aan het zoeken en toen kwam ik ook al de sugar boycotts tegen. Tegen slavenhandel. Dus dan hebben we het echt over de 18e eeuw in Engeland. Dat vond ik ook wel een interessante. Dat was echt heel erg gericht op vrouwen en ook vrouwen onder elkaar. Van consumeer met z'n allen geen suiker meer. Die is gemaakt door slaven. Dus zo lang gaat het terug. Ja. Gaaf. Ab, wilde jij er nog iets over weten?
Nou, wat ik me altijd afvraag bij dit soort tactieken, waar ik het heel erg mee eens ben, is je richt je eigenlijk heel erg op bedrijven. En dat doe je dan eigenlijk door het economische aspect aan te pakken. Ik denk dat activisten altijd denken bij actievoer, nee, je moet juist op normen en waarden. Je moet laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid moeten pakken. Anderzijds denk ik wel altijd, oké, je gaat nu heel erg op die bedrijven zitten, maar boeit dat politici iets? Boeit het politici in de Tweede Kamer bijvoorbeeld nou heel erg dat zo'n milieudefensie een campagne opzet tegen ING?
Ja, dat is een hele interessante vraag. En ik denk het wel, want je ziet wat je vaker ziet, wat je bijvoorbeeld zag na de rechtszaken die gevoerd werden tegen onder andere Shell en andere bedrijven, is dat er een nood kwam vanuit VNO-NCW, et cetera, rondom helderheid. Want liever heb je heldere regels vanuit de politiek dan dat je opeens voor de rechter moet staan en daar je zaak kunt verliezen, terwijl misschien een ander oliebedrijf vrij wegkomt. Dus een level playing field. Dus wat je wel ziet, is dat op het moment dat bedrijven individueel gepakt worden, gaan die bedrijven naar de politici toe, naar de politiek toe, om druk uit te oefenen om dan in ieder geval een level playing field te creëren. Dus in plaats van dat ik als enige genaaid word als bank, dan liever dat alle banken genaaid worden en bepaalde dingen niet meer mogen doen. Dus via die manier, via die weg, zodat je eerst individueel bedrijven aanpakt en vervolgens dat het de politiek weer raakt en de politiek daar nieuwe regels voor maakt. Dat zien we de afgelopen jaren. En een heel goed voorbeeld daarvan, en daar gaan we misschien zo meteen nog wel even over hebben, is de CSDDD. Dus dat is de regelgeving in Europa.
Oh ja.
Rondom due diligence heet dat. Maar wat erop neerkomt is dat grote bedrijven in hun ketens er niet van mogen zorgen dat er op het gebied van mensenrechten of het klimaat, dat daar dingen misgaan. Zodat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden door overheden en door rechters. Nou, dat is echt iets wat ook mede gecreëerd is vanuit de nood van bepaalde bedrijven. Zo van, oké, liever dat we met z'n allen nieuwe regels hebben dan dat we individueel voor de rechter gesleept worden.
Ja, dus eigenlijk ga je er hier dan vanuit dat omdat die politieke partijen niet per se naar mensen luisteren, maar wel naar bedrijven, dat je eigenlijk het bedrijf eerst probeert te overtuigen om te veranderen en dat zij dan de politiek...
Ja.
Dat vind ik een leuk trucje.
Ja. Hey, en in andere landen zijn er ook vergelijkbare burgerbewegingen? Want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook veel gezien rond Trump, die natuurlijk een hele andere opstelling heeft ten opzichte van grote bedrijven, big tech. En je ziet ook dat die bedrijven zich dan anders beginnen te gedragen. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Amerika ook wel wat gaande is op dit vlak. Zie je daar ook iets gebeuren?
Ja, wat je ziet is natuurlijk, we hebben volgens mij denk ik allemaal wel die foto gezien van Elon Musk en de CEO van Google en de CEO van Apple en et cetera, allemaal rondom Trump staan toen hij geïnaugureerd werd. En vervolgens zagen we al diezelfde CEO's op een gegeven moment individueel langsgaan bij Trump om cadeautjes te geven aan hem met een foto op erbij. En dat creëert wel een soort awareness bij een heleboel mensen dat deze bedrijven uiteindelijk misschien niet onze vrienden zijn. En dat leidt ook tot, nou, ik denk dat Blue Sky ergens een voorbeeld is van een soort van boycott van een heleboel mensen die zoiets hebben van oké, ik vond Twitter leuk, maar onder het regime van Elon Musk steun ik liever iets anders. Ik ga naar Blue Sky toe. Je zag het ook in Canada en nog steeds wel best wel succesvol dat daar Amerikaanse producten geweerd worden. Omdat ja. Amerika natuurlijk druk zet op Canada dat het de 52e provincie moet worden, staat moet worden van de VS. Dus je ziet het op meerdere plekken gebeuren. En meer dichterbij ING zie je dat, zag je de afgelopen 2 jaar, dat Barclays, ook een enorme invloedrijke bank wereldwijd. En vergis je niet, ING is een van de 25 of zo of 30 systeembanken van de wereld. Een van de meest invloedrijke banken van de wereld. Dus Barclays ook. En die werd onder druk gezet. Zowel op klimaat, nieuwe gas- en olievelden, als op Palestina. En heeft er ook toe geleid dat het bedrijf nog niet veranderd is van beleid, maar wel beloofd heeft te gaan veranderen van beleid. Ook door dit soort dreigingen van boycott. Dus je ziet het op meerdere plekken gebeuren. En ik denk dat het past in een soort algemeen sentiment waarbij we met z'n allen zien, die multinationals zijn misschien niet allemaal net zo sweet en nice en divers en groen als ze in de afgelopen jaren in de reclames en in persberichten ons hebben doen laten geloven.
Ja, want dat is natuurlijk wel echt een ding dat, dat zal iets zijn van de afgelopen, ik noem het maar 25 jaar, weet ik niet, maar alle bedrijven die gingen inderdaad van, wij doen ook aan duurzaamheid en natuurlijk divers, inclusief greenwashing, pinkwashing. Dus bedrijven die trots op een prideboot stonden in Amsterdam of in andere landen. Het punt wat je eigenlijk maakt is ook van dat zie je ook echt zo met een verkiezing van Trump in één keer veranderen. En dat zien mensen natuurlijk ook.
Ja, het wordt opeens heel erg zichtbaar dat het niet per se onze vrienden zijn. En ik denk dat heel veel mensen dan ook daardoor gaan denken, oké, het is prima als je als bedrijf neutraal bent. Dan consumeer ik gewoon iets. Maar op het moment dat je tegenover me gaat staan of gaat samenwerken met radicaal rechtse politici, ja, dan heb ik liever dat mijn geld ergens anders naartoe gaat. En ik hoop dat we nog maar aan het begin staan daarvan. Dat we nog veel meer daarvan van gaan zien.
Dat is natuurlijk ook niet het eerste voorbeeld. Ik kan me herinneren dat er ook een pensioenfonds was die stopte met investeren in fossiele bedrijven?
Klopt, ja. Ja, we hebben ABP, het pensioenfonds van ambtenaren, is wereldwijd een van de grootste pensioenfondsen. Enorm veel geld dat ze beheren en kunnen daar dus ook echt druk mee uitoefenen. En zij zijn de afgelopen 10 jaar volgens mij zelfs door fossielvrij onder druk gezet om te stoppen met het investeren in bepaalde fossiele bedrijven. Dat is gelukt. Dat is denk ik een van de grootste overwinningen geweest. Wereldwijd op het gebied van grote multinationals en grote bedrijven, grote potten geld te laten verschuiven. Ook de klimaatzaak, de rechtszaak tegen Shell is een van die grote campagnes die echt wereldwijd tot navolging heeft geleid. En recenter heeft fossielvrij besloten om weer ABP te targeten. Want hoewel ABP wel is gestopt met de fossiele bedrijven, investeren ze wel in BlackRock. En BlackRock staat natuurlijk bekend als een van de grootste vermogensbeheerders. En wordt ook vaak gezien als een van de hoofdverantwoordelijken voor de onbetaalbare woonprijzen. Omdat zij overal woningen opkopen om daarmee de prijs omhoog te stuwen. En naast dat ze ook investeren in olie en gas. En naast dat ze ook vriendjes zijn met Trump. Dus je ziet ook dat niet alleen Milieudefensie, maar in dit geval ook Fossielvrij daar nu weer een nieuwe campagne op heeft. En gezien het succes dat ze hadden eerder, misschien dat het wel weer gaat lukken.
Ja, gelukkig ook maar.
Ja.
En hebben jullie ook het idee dat het met ING gaat lukken? Met Milieudefensie?
Ja, dat is, het lastige aan ING is dat ze zo enorm groot zijn. Ze zijn zo huge. Dat je niet weet of het hoe groot je moet zijn met onze beweging om die kostenbatenanalyse zo te maken dat ze denken, oké, er is meer te verliezen als we hiermee doorgaan. Maar wij willen er wel voor zorgen dat we tienduizenden mensen zover krijgen. En dat gaat dan echt, als de berekeningen die we nu hanteren kloppen, gaat het wel om miljard of om miljarden die ze dan niet meer kunnen investeren. En om misschien een procent of een paar procent van de rekeninghouders bij de bank. Ja, dat zijn serieuze kosten. Of dat genoeg gaat zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat
je vecht tegen zo'n groot bedrijf.
Ja. Maar dat hier straks in de boardroom over gaat, over welke kostenbatenanalyse ze maken, daar durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken.
Ja, wat ik vooral zo cool vind dat deze campagne is, ik heb het idee dat de afgelopen tijd de klimaatbeweging heel erg bezig is geweest met zoveel mogelijk aandacht creëren. Ja. Door heel radicaal geluid te maken. En ik heb het idee dat dit een best wel zichtbare campagne is, waar heel weinig mensen eigenlijk over de vorm kunnen klagen. Je mag natuurlijk zelf kiezen bij welke bank je zit. En daardoor hoor ik ook om me heen dat mensen heel sympathiek kijken. En ook gewoon mensen die normaal helemaal niet bezig zijn met politieke dingen. Ja, ik heb ook niet-politieke vrienden, mag ik volgens mij niet zeggen hier, maar dat is oké. Zelfs die praten erover, omdat ze toch ergens zoiets hebben van, oh ja, eigenlijk wel gek dat mijn geld geïnvesteerd wordt in dingen die ik niet wil. En dan gaat het heel erg om de inhoud. Terwijl normaal gaan mensen heel erg over de vorm van, ja, moeten we nou wel de A12 bezetten? Ja, dit gaat helemaal over de inhoud.
Ja. Ja. Ah, tof om te horen.
Ja. Ja, en het gaat ook heel erg over, het geeft een beetje grip aan mensen. Van, oh, ik heb mijn geld ergens staan. En ik kan daar keuzes in maken om het ook ergens anders neer te zetten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk. Ik vroeg me wel af, want ik kan me ook voorstellen dat wel meespeelt in de campagne tegen ING. Dat je ook wel een soort van strijd tegen een imago. Want jij zegt net, van, dat is een hele belangrijke systeembank. Ook in de wereld. Dat had ik bijvoorbeeld al helemaal niet scherp. Want ik denk heel veel Nederlanders dat ze zoiets hebben van, oh, die ING, dat is toch gewoon onze Hollandse bank met dat leeuwtje. weet je wel. Merk je dat? Dat je daar echt nog wel wat uitleg in te doen hebt?
Ja, absoluut. Dus zoals ik zei, Milieudefensie voert dus een rechtszaak tegen Shell en tegen ING. En het grote verschil dat je daar ziet in hoeveel mensen daar meegaan meteen is dat iedereen weet wel, Shell is een oliebedrijf. Dat zijn onze vriendjes niet. Maar van ING met hun soort van Lion King mascotte van een betrouwbare oranje leeuw en hun sponsoring van voetbal en volgens mij Pride en sponsoring van cultuur, theater, al dat soort dingen heeft het natuurlijk een ongelooflijk neutraal, fijn imago. Dus onderdeel van deze campagne is natuurlijk ook, nog los van dat we echt iets nieuws proberen door het spel van geld te spelen, is er ook om dit dat imago van ING wel eventjes mensen daarvan bewust te maken dat er achter dat mooie imago van die Lion King leeuw toch wel echt iets duisterders.
Ja, dus niet alleen financieel, jullie zijn ook echt een PR-nachtmedia aan het maken voor ING.
Ja. Dat is wel de bedoeling.
Ja, fantastisch.
Mooi. Ik dacht nog, het is natuurlijk ook met die prachtige voorbeelden uit de geschiedenis, dat dit soort burgerbewegingen heel erg effectief kunnen zijn. Maar is het eigenlijk ook niet omdat de politiek iets nalaat? Dat je zou zeggen van, nou, in een ideale wereld hebben we natuurlijk gewoon een overheid die bijstuurt, regels meegeeft aan banken, pensioenfondsen, bedrijven. Om bijvoorbeeld niet meer te investeren in fossiel. Gewoon mensenrechten schendingen willen we überhaupt niet met z'n allen. Zie jij dat ook? Is dat, laat de politiek hier iets na? En is dat iets wat je in Nederland of in Europa, is het daar ook een reactie op? Of in Amerika trouwens?
Ja, ik denk dat allebei het geval is. Dat het een reactie is en dat het dat de politiek iets nalaat. Ik denk dat sowieso die rechtszaken die gevoerd zijn de afgelopen jaren zijn natuurlijk ook een manier om eigenlijk tegen bedrijven te zeggen, eigenlijk hebben we hier in de politiek, in de samenleving al regels met z'n allen over gemaakt. Nu laat de politiek het na om die ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en bedrijven daarmee ook tot verandering te dwingen. Maar als we naar de rechter gaan, dan blijkt dat het toch wel echt moet. En dit is een soortgelijk voorbeeld waarin we tegen bedrijven zeggen, nou ja, als de regels nog niet vanuit de politiek komen, dan zorgen ze wel voor dat ze op een andere manier vanuit de samenleving komen.
Hmm.
En het is zeker een reactie, want nou ja, naast het feit dat zeg maar die voorbeelden van al die tech-CEO's die de ringkussen van Trump hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel meer gezien. Zowel op Europees gebied als op Nederlands gebied. Dus op Europees gebied, die wetgeving, die CSDDD, die regelgeving over mensenrechten en klimaat en dat bedrijven daar een hele keten voor verantwoordelijk kunnen worden gehouden uit Europa. Dat werd echt gezien ruim een jaar geleden als een van de meest baanbrekende stukje regelgeving wereldwijd op het gebied van weer een beetje een balans creëren tussen winst aan de ene kant en mensenrechten en klimaat of samenleving aan de andere kant. En dat is nu recent afgebroken in Brussel. Waarbij onderzoek laat zien dat het met name ook druk is geweest vanuit met name ExxonMobil. Dus een Amerikaans oliebedrijf die met 15 lobbyisten 25 keer langs geweest bij Ursula von der Leyen en andere mensen van de commissie om deze regelgeving te mollen.
Mm-hmm.
Succesvol gelukt. Maar de ene meest lobbyende groep tegen dit stukje regelgeving, dat waren jullie buren, dat was VNO-NCW. Die van alle wereldwijde Europese organisaties, naast ExxonMobil was het, VNO-NCW die daar naar binnen liep om te zeggen dat het allemaal afgebroken moest worden. Dus daar zie je het heel erg nu op Europees vlak. Waarbij dus, want het is best wel historisch, dit is de eerste keer dat centrumrechts in Europa samenwerkt met radicaal rechts om bepaald beleid af te dwingen. Het cordon sanitair in Europa is gebroken. En niet omdat ze de migranten willen pesten. Nee, omdat ze de grote bedrijven uit de wind willen houden. Omdat de grote bedrijven een lobby voeren en zij daar gezamenlijk van hebben gezegd, prima, dan gaan we dat uitvoeren.
En waarom luisteren die politieke partijen ook naar die bedrijven? Waarom luisteren ze niet gewoon naar de normale mens in die zin?
Ja, is het niet altijd al ergens zo geweest dat centrumrechts wel met name de belangen van de grote bedrijven probeerde te vertolken?
Mm-hmm.
Maar dat ze altijd moesten samenwerken met andere centrumpartijen die andere belangen in het oog hielden. Maar met extreemrechts hebben ze dat probleem niet. Dus daar gaan ze een stapje verder in. En in Nederland hebben we op een ander vlak natuurlijk afgelopen jaren gezien. Ja, we zien het eigenlijk nu met dit kabinet, dat eigenlijk geen kabinet meer is van een VVD en een BBB. Die ondanks het feit dat ze eigenlijk niet meer horen te regeren, nog steeds allemaal beleid uitvoeren. Met aan de ene kant de BBB-kant, waarbij de agro-lobby eigenlijk alles krijgt wat ze willen. En aan de andere kant VVD, die bijvoorbeeld Otto Workforce, die de regelgeving rondom arbeidsmigranten, wat helemaal afgestemd was en afgetikt was in de Tweede Kamer. En dat de minister er opeens een streep doorheen trekt. Waarbij we weten dat ze belletjes hebben gekregen en gesprek hebben gehad met grote bedrijven. Ja, het was er altijd al, denk ik, met de VVD en met centrumrechts. Het dienen van de belangen van grote bedrijven. Nu gaan ze een stapje verder en zijn ze ook bereid om met radicaal rechts samen te werken om het voor elkaar te krijgen.
Ja, het wordt steeds meer pijnlijk zichtbaar. Je had het net over de politiek. Dat ze misschien een steekje laten vallen. Ik zou zelfs zeggen dat ze verder gaan dan dat. Want we hadden het net over die rechtszaken. En misschien is het over sommige mensen hun hoofd heen gaan. Maar was er niet op een gegeven moment ook een wet die ingediend werd om te voorkomen dat Milieudefensie nog rechtszaken kon voeren tegen?
Dat werd besproken, ja. Dus je ziet wereldwijd ook wel echt een behoorlijke backlash tegen NGO's en tegen activisten. Het meest bizarre voorbeeld is uit Amerika een jaar geleden, dat Greenpeace USA werd aangeklaagd succesvol voor $660 miljoen in schade. Dat wordt nu al aangevochten. Maar als ze dat daadwerkelijk verliezen, is Greenpeace gewoon failliet in de VS. Dat is natuurlijk een bizar voorbeeld van tegendruk. En wat je ziet in Duitsland met Palestina en Engeland met het klimaat, is dat het gecriminaliseerd wordt. En vanuit, het is nu wel een beetje stiller vanuit rechts Den Haag. Maar een jaar geleden werd er echt over gesproken dat NGO's die tegen de overheid rechtszaken voeren, geen subsidie meer zouden mogen krijgen. En werd er ook gesproken, in ieder geval werd geflirt met het gebruik van het woord terroristen of extreem in plaats van activisten of bezorgde burgers die op de snelweg staan, et cetera.
Ja, en ook van die, ik noem het bijna kleine dingen, maar ook het afnemen van de ambi-status van organisaties. Dus waarmee je, moet ik het goed zeggen, belastingvrije giften kan ontvangen.
Ja.
Dat soort, het is ook gewoon pesterig, zeg maar. Ja. Sommige dingen echt alarmerend zorgwekkend, maar het is gewoon pestgedrag ook.
Ja, ze hebben het Extinction Rebellion gedaan, hè?
Ja. Oké, nog even misschien voor de luisteraars, dat het wat snel ging over die Europese wet die nu is afgebroken. De C-Triple-D heet dat in Brussel. Maar volgens mij staat het bij ons bekend als de anti-wegkijkwet.
Sorry,
toch?
Ja, ik heb lang in Brussel gewerkt, dus ik heb die lingo helemaal in het systeem. Maar ja, de anti-wegkijkwet,
Ja. Volgens mij was PvdA-europarlementariër Lara Wolters heeft er ook veel in gedaan.
Ja, zij wordt wel een beetje gezien als degene die dat voor elkaar heeft gebokst.
Ja, precies. Ja. En ook nog, ik weet ook gewoon nog de mooie artikelen in de krant van dus een jaar geleden of zo, dat iedereen zoiets had van, oh, wat goed en wat blij en dat wat nodig dat deze stap gezet wordt. En wat een no-brainer ook.
Ja.
Dat een bedrijf gewoon verantwoordelijk is voor wat er verderop in de keten gebeurt. Mm-hmm. Volgens mij was een van de aanleidingen ook gewoon die verschrikkelijke brand in Bangladesh jaren geleden in een kledingfabriek. Waarvan iedereen het er toch wel over eens is, zou je zeggen, dat gewoon niet meer mag gebeuren. En dat het vraagt om ketenverantwoordelijkheid. Maar goed, ik dacht voor de luisteraars die even het Brusselse jargon kwijt waren geraakt. Dat.
Want die wet heeft het nu gered?
Nee. Die was er doorheen en die is nu ontmanteld, basically, door de Europese Commissie.
Ja, verschrikkelijk.
Ja. Oké, dus eigenlijk, als ik het zou moeten samenvatten, maar correct me if I'm wrong, is jullie actie, maar eigenlijk zulke soort burgerbewegingen zijn ook een soort van tegenlobby tegen de bedrijven die, of zeg maar bedrijfslobbyisten die politici bestoken. Zo zou je het ook kunnen zien, een soort van tegenmacht.
Ja, een tegenmacht waarbij zij, denk ik, zich extremer opzetten. Dus eigenlijk het loslaten van al die greenwashing en pinkwashing en de afgelopen jaren. Je ziet het nu ook bij steeds meer multinationals. Niet bij alle, hè? Er zijn hele grote verschillen. Maar bij een heleboel multinationals, dat ze de afgelopen jaar, twee jaar, zowel een diversiteitsbeleid hebben losgelaten als hun klimaatambities hebben losgelaten of los aan het laten zijn. Er stond het laatste stuk in het Financieel Dagblad over dat veel beursgenoteerde bedrijven ook van plan zijn om dit jaar hun ambities naar beneden bij te stellen.
Ja.
En dat ze dus blijkbaar bereid zijn om niet alleen met de centrumrechtse clubs, maar zelfs met radicaal rechts bereid zijn samen te werken om hun wil door te drukken. Ja, dan mag je wel wat tegenbeweging verwachten.
Ja.
Ja. Dus als deze campagne ook echt succesvol blijkt, is eigenlijk een soort waarschuwing aan jou ook richting andere bedrijven. Van hey, als je zo doorgaat, dan neem je geld af.
Ja, ja.
Mooi trend.
Ja. Hey, en als je zeg maar verder vooruit kijkt of uitzoomt, zou je dan, want wat mij wel fascineert is dat ook, nou ja, nee, het fascineert me niet, maar dat extreem radicaal rechtse partijen in Europa, maar even goed in Nederland, zo makkelijk meebewegen met die lobby uit het bedrijfsleven, terwijl dat op langere termijn best wel kwetsbaar is, lijkt me. Want op een gegeven moment komt toch aan het licht dat niet in het belang is van de meeste mensen om allerlei regelgeving af te breken of te blijven investeren in fossiel of in mensenrechten schendingen of whatever. Denk je dat uiteindelijk ook een soort van zwak punt van radicaal extreem rechts kan zijn? Als je hier maar organisaties als Milieudefensie of als politiek of als andersoortige organisaties op blijft drukken van kijk wat die multinationals doen, geholpen door rechtspartijen.
Ja, we kennen denk ik allemaal die meme van die koekjes, toch? De chocoladekoekjes. Hoe moet ik het nou uitleggen? Er zit een soort CEO-zakenman in het midden van een tafel. Eigenlijk ben ik dat dan.
Je zit hier in het midden, dus in dat geval, ja.
Ja. En jij hebt hier een bordje met een schaaltje met een paar koekjes. Ik heb hier een schaal met heel veel koekjes. En jij hebt een schaal met geen koekjes.
Ja.
En ik roep dan tegen jou, dat komt omdat mensen van kleur je koekjes aan het afnemen zijn.
Ja.
En dus eigenlijk een soort van het grote kapitaal die in plaats van dat mensen die minder hebben naar hun gaan wijzen, zo goed mogelijk hun best doet om ervoor te zorgen dat er naar een zondebok gewezen wordt. En dat is in zekere zin wat we nu zien gebeuren. En dat lijkt me wel ergens een lange termijn een bedreiging voor de narratieven van, ook voor een PVV, hè, een volkspartij, en wij gaan voor de normale Nederlander zorgen. Dat doe je helemaal niet. Jij wil voor de Nederlandse bedrijven zorgen en niet voor de Nederlander zorgen. En volgens mij hadden jullie niet heel lang geleden Jurjen van den Berg ook hier langs, een beetje over het kleurklassennarratief te praten. Het kleurklassennarratief, heel kort samengevat, is dat je eigenlijk tegen de kiezer zegt, wat er gebeurt is dat de kapitaalelite samen met de racisten samenwerkt om ervoor te zorgen dat wij niet solidair tegen het groot kapitaal gaan eisen dat wij ons eerlijk deel krijgen, maar dat we tegen elkaar opgezet worden en dat de witte arbeider naar de arbeider van kleur wijst, en zodat groot kapitaal ongeschonden weg kan komen. En volgens mij is dat een narratief dat steeds beter begint te werken, omdat steeds meer mensen zien wat er gebeurt en wat voor allianties er zijn tussen geld en tussen VVD en tussen PVV. Het is nog niet de Otto Workforce. Relatie tot de VVD is wel bekend. De relatie tussen BBB en de agrolobby is wel bekend. Maar bijvoorbeeld de relatie tussen JA21 en de vastgoedlobby, die krijgen ook tonnen van vastgoedbazen om hun campagnekast te steunen. Ik denk, des te meer mensen dit soort dingen zien en horen, des te makkelijker wordt om een verhaal te vertellen. Die mensen die doen alsof ze voor jou opkomen, dat is helemaal niet het geval.
Dus jij zegt toch eigenlijk dus dat links dit verhaal, die kleurklassennarratief, ook gewoon heel duidelijk moet uitbrengen?
Denk het wel, ja. En des te beter, des te helderder die voorbeelden worden, des te schaamtelozer ze zijn, des te makkelijker het is om dat verhaal te vertellen.
Ja, dus als we bijvoorbeeld hebben over die anti-wegkijkwet, dan moeten we gewoon echt duidelijk het verhaal vertellen. Zie je nou wel, ze werken samen met extreem rechts. Ze zijn nu ook bezig om eigenlijk die extreem rechtse racistische ideeën te verspreiden, puur alleen maar om dat kapitaal in stand te houden van die bedrijven.
Ja.
Ja, ik vraag me wel eens af, want ik denk dat inderdaad er een groep mensen is die dit gewoon nog niet weet. En als ze het horen, dan denken ze van, oh jee, nou hier moet ik toch wat meer over lezen of over weten. Omdat je toch op termijn ook wel echt met hyperconcrete voorbeelden moet gaan komen van, dus dit betekent dat voor jou. Dus je ziet nu in Europa heel veel wetgeving, nog veel meer, die wordt afgebroken. Bijvoorbeeld ook over werken met chemische stoffen, waar regelgeving wordt voor versoepeld. En dat je echt kunt zeggen van, nou, werknemers waren vroeger beschermd en nu werken ze met die kankerverwekkende stof en dat heeft die gevolgen, of noem maar wat.
Mm-hmm.
Hebben jullie daar ook in je ING-campagne over nagedacht? Want eigenlijk jullie verhaal is vrij breed, als in het gaat om mensenrechten schendingen, het gaat om fossiel, het gaat om klimaat. Maar je noemde net in je intro al een paar super concrete voorbeelden, waarbij bij mij al meteen veel beeldender werd van, wat de bulldozers die in Palestina gebruikt worden, dat was heftig.
Ja.
Hoe doen jullie dat in deze campagne?
Echt ja, we proberen die voorbeelden wel af en toe uit te lichten, zodat het echt helder wordt waar je geld naartoe gaat. Zodat niet, ik vind ergens 30 miljard naar olie en gas ook al echt schokkend. Enorme aantallen. Maar als je dan ook nog eens ziet hoe schaamteloze bedrijven uitkiezen om in te investeren. Hè, dat soort voorbeelden als die bulldozers. Ja, dan wordt het des te schokkend. En denk ik voor heel veel mensen des te scherp wat voor keuzes zo'n bedrijf maakt. En dat je dat eigenlijk never nooit zou willen met je geld.
En zijn jullie niet bang dat ING, als we dit zien, gewoon denken, oké, laten we weer beginnen met greenwashing, in plaats van dat ze weer gaan dat ze stoppen met investeren? Want ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n bedrijf denkt, oké, we hebben een beetje een probleem met ons PR, dus we gaan gewoon doen alsof we heel groen zijn, zodat ze niet hoeven te investeren. Want ik heb het idee dat dat is wat bedrijven uiteindelijk doen. Toch wel een beetje het verhaal ophangen, zodat mensen die het niet echt begrijpen, maar wel sympathiek zijn, overtuigd kunnen worden. Maar dat de mensen die het echt snappen, vaak toch wel de minderheid, eigenlijk weggezet kunnen worden, die bedrijven.
Ja, het zou zomaar kunnen dat ze nu al besloten hebben in de boardroom van ING dat ze het komend jaar in Nederland nog wat meer reclames uit gaan gooien die de investeringen die ze doen in duurzame dingen wat meer uitlichten. Mm. Want van de totaal aan energieportefeuille van ING, dus alles wat ze geven aan energiegerelateerde bedrijvigheid, daarvan gaat 3% naar duurzame dingen. Nou, die kun je lekker uitlichten. Ja, dan kun je tuurlijk ook een paar hele mooie voorbeelden geven. Maar ja, die 97%, daarvoor bestaat Milieudefensie om aan iedereen duidelijk te maken, dit zijn de keuzes die deze bank maakt.
Oké, vet.
Ja. Oké. Dan is onze laatste vraag altijd, wat kan de luisteraar doen? Nou, dat lijkt me in deze wel vrij evident. Maar ook als je geen bankrekening hebt bij ING, kun je dan ook in actie komen?
Ja, dus ga naar nietmetmijngeld.nl. En daar vragen we eigenlijk twee dingen. We vragen met name aan mensen die een rekening hebben bij ING, steun ons ultimatum, zodat we straks gezamenlijk tegen de bank kunnen zeggen, dit is het geld dat je straks dreigt te verliezen. Maar we vragen ook andere mensen om ons te steunen. Want we hebben voor 2026 er volgend jaar nog een paar hele leuke plannen. Die ga ik nu nog niet helemaal, want dan behoort ING dat weer. Maar we gaan een heleboel leuke dingen doen waarbij je geen ING-rekening hoeft te hebben om heel erg veel impact te maken. Dus ook als je geen rekening hebt, maar je denkt wel, ik wil wat doen tegen deze bank, ga naar nietmetmijngeld.nl en meld je aan. En dan nemen we heel binnenkort contact met je op.
Right. En misschien breder. Dus ik denk ook de oproep als mensen dit soort acties voorbij zien komen, dat ze dan misschien niet moeten denken van, nou, het heeft toch geen zin, mijn ene handtekening of commitment. Maar dat het ook gewoon echt werkt. Dat
het werkt, ja. Ja.
Oké. Nou, dat lijkt me,
ja,
dat lijkt me een mooi punt om deze podcast dan ook te eindigen. Dankjewel, Sybren.
Jullie bedankt.
En tot snel misschien wel weer.
Ja, ik hoop het, ja.
Volgende week donderdag zijn we er weer met een aflevering van de Kletsende Klasse. En daarin bespreken we de reacties en ingestuurde takes van jullie, onze luisteraars. Dus reageer vooral. Je kunt ook reageren op deze aflevering. Of natuurlijk een stelling insturen. En dat kan via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. En natuurlijk op petje.af/delinkserevolte. Steun ons daar ook. En tot slot wil ik graag de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport, Rob Peters voor audiobewerking en Frank Arding, Leonore van der Heijden en Sybren van Hoeven voor onze socials. Tot volgende week.
Veel luisterplezier. All you bad folks, you must go.